Laten we samen in een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten die uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toren. En zo zijn we ook vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We gaan ook de volgende twee coupletten van dit lied zingen, dat verwachtingsvolle lied. Wij wachten u, gij hebt ons Heer het hart reeds ingenomen. En het derde couplet, wij wachten u. Gij komt gewis, haast is de tijd verschenen. 2 en 3 van 398. Hartelijk welkom, fijn dat u vanavond naar deze dienst gekomen bent. Laten we samen God zegen vragen voor dit samen zijn. Liefdevolle Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken dat we vanavond ook weer hier in de schuilplaats bijeen mogen komen. Rondom uzelf, rondom uw woord, onder de heerschappij van uw Heilige Geest. Heer, dank u wel dat we vanavond het van u mogen verwachten. Wil u bidden, Heer, wilt u vanavond tot een ieder van ons spreken en wilt u uw dienstknecht ook de volheid van uw geest geven om uw woord door te kunnen geven. En wilt u ons ontvankelijkheid geven en een open hart, zodat uw woord ook in ons leven zijn werk mag doen. Heer, we weten dat ook buiten deze kerk naar deze dienst geluisterd zal worden. En wil u vragen, Heer, wilt u ook daar uw zegen schenken, Heer, waar mensen ook deze dienst beluisteren, of misschien ook op een later tijdstip. Heer, we voelen ons met hen verbonden en we danken u, Heer, dat we deel uit mogen maken van die wereldwijde gemeente van broeders en zusters die kinderen van God geworden zijn door het geloof in de Jezus Christus. We danken u, Heer, dat we mogen bidden voor uw volk Israël. We danken u, Heer, dat het uw volk is en dat u op uw moment, op uw manier, ook tot uw doel zult komen met uw volk. Wil u bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Wees hen erbij, geef hen volharding, Heer, om het ook vol te houden onder hele moeilijke omstandigheden. En we danken u, Heer, dat we daar vanmorgen ook over na mochten denken, ook al ontbreekt het ons aan stoffelijke zegeningen. Heer, u bent gekomen in de eerste plaats om ons geestelijk zo te zegenen en zo te vullen met uw genade en met uw rijkdom. Heer, en dat we inderdaad met David mogen zeggen, mijn beker vloeit over. Heer, dank u wel dat u ons zoveel genade wilt geven en zoveel zegening, Heer, zodat we ook anderen tot zegen mogen zijn. Dus wil ik u bidden, Heer, wilt u ons vanavond een goed uur met elkaar schenken en door uw Heilige Geest tot een ieder van ons spreken. Dank u wel daarvoor. We vragen dat uit genade tot eer van uw naam. Amen. We gaan met elkaar twee stukjes lezen uit de Thessalonicenzenbrief. En wel eerst een stukje uit de eerste Thessalonicenzenbrief en dan een stukje uit de tweede Thessalonicenzenbrief. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, vers 13 tot en met 18. Een heel bekend stukje over de opname van de gemeente. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapende voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bezuin Gods nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. En daarna zullen wij levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een ogenblik weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Vermaand, vertroost elkaar met deze woorden. En dan een bladzijde omslaan in de tweede Thessalonicenzenbrief, het tweede hoofdstuk. En dan lezen we vers 1 tot en met 12. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze dan ook. Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren en de zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Herinnert gij u niet dat ik toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? Gij weet thans wel wat hem weerhoudt totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Daarentegen is dienstkomst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen gehad hebben in ongerechtigheid. Tot zover deze schriftlezing. Ik heb deze dienst aangekondigd als de komende Grexit. We hebben natuurlijk heel veel gehoord over de Brexit die plaatsgevonden heeft of misschien niet plaats zal vinden. We weten niet hoe het uit zal pakken. Maar één ding is zeker, het zal niet zo heel lang duren dat ook alle christenen uit deze wereld, niet alleen uit Europa, maar uit deze wereld zullen vertrekken. Zonder referendum, daar is niet eens meer de tijd voor. Het zal ineens gaan gebeuren dat er geen kind van God meer hier op deze aardbol te vinden zal zijn. En dat moment, dat noemt de Bijbel het moment van de opname van de gemeente. Daar is heel veel verwarring over. Heel veel onkunde, heel veel verleiding, misleiding, zoals Paulus hier ook over spreekt. Kennen wij het verschil tussen de komst voor ons en de komst met ons? Kennen we het verschil? Kennen we het verschil tussen de komst van Jezus en de wederkomst van Jezus? Als het gaat om de komst van Jezus, dan gaat het altijd over de ontmoeting tussen Christus en de gemeente. Als het om de wederkomst gaat, dan gaat het altijd over zijn komst op aarde, zoals deze twee mannen gezegd hebben, deze Jezus die van u opgenomen is, zal op dezelfde wijze weer terugkomen. Ken het verschil tussen onze ontmoeting met Jezus in de lucht en zijn komst op aarde. Weten we ook het verschil tussen de komst van Christus voor de gemeente en de wederkomst van Christus op aarde voor zijn volk Israël? Wat betekent de komst van Christus voor de gemeente? Verlossing? Wegvoering? Bij hem zijn? Wat betekent de wederkomst van de Messias, van Christus, voor Israël? Voor hen zal hij komen als koning om zijn Messiaans rijk op te richten. En dan zal iemand zitten op de troon van David. Een heel groot verschil. Heel belangrijk dat we weten wat de Bijbel zegt over de opname van de gemeente. Wat de Bijbel zegt over de periode die daarna plaatsvindt, die genoemd wordt de grote verdrukking. Ook wel genoemd de laatste jaarweek in het boek Daniël, die bepaald is over het volk van Israël en waardoor Israël uiteindelijk tot geloof, tot bekering zal komen. Wordt vergeleken met de strijd van Jacob met de Heere God bij de beek Jabok, waardoor Jacob een Israël wordt. En wordt ook wel genoemd de tijd van benauwdheid voor Jacob, die grote verdrukking. En na die grote verdrukking, dan zien we dat de Heer Jezus terugkomt om de antichrist en de valse profeet in de poel des vuurs te werpen. En dan begint hij met zijn rijk hier op aarde. En dat rijk hier op aarde is nog niet de hemel, want het rijk hier op aarde duurt 1000 jaar, worden mensen geboren, heel soms, op hoge leeftijd zullen mensen nog sterven in dat vrederijk. Maar na dat vrederijk, aan het einde van het vrederijk, weet Satan toch nog weer een heleboel mensen te verleiden. En dan zal de Heer Jezus terugkomen om af te rekenen met de duivel zelf. En pas dan begint de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hebben we dat allemaal nog een beetje op een rijtje staan, hè? Dat er geen verwarring over is, maar dat daar duidelijkheid over is. En ja, sommige mensen die doen dan een beetje lacherig van, oh ja, jullie hebben dat spoorboekje. Jullie gaan zo met de Bijbel om als een soort spoorboekje. Ja, inderdaad. De Bijbel is wat dat betreft een spoorboekje die ons vertelt waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. En ook via welke plaatsen we ergens komen. Dus eigenlijk is dat helemaal niet zo vernederend om, ja, dat aan te moeten horen van, ja, jullie weten het allemaal zo goed. We moeten het ook weten. Dat zegt de Bijbel ook heel duidelijk. Maar hoe is dan onze houding hierin? Nou, zowel in de Thessalonicense brief, de eerste brief die we gelezen hebben, als de tweede brief, lezen we dat het heel belangrijk is. Laten we het even lezen in 1 Thessalonicense 5, vers 5 tot en met 8... 1 Thessalonicense 5, vers 5 tot en met 8, of vers 4 bedoel ik, vers 4 tot en met 8, daar staat: maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen van de dag. We behoren niet aan nacht of duisternis toe. Laten we dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts. Die zich bedrinken zijn des nachts dronken, maar laten wij die de dag behoren nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof, liefde en met de helm van de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid. Wat geweldig is het dat hier staat dat wij opgeroepen worden om wakker te zijn. En de vorige keer hebben we gezien dat er Jezus waakt, als hij aan hen, en hen vraagt, waakt, biddende dat gij zult ontkomen aan deze dag. Bidden en waken is één. Wakende, dat is ontzettend belangrijk. Nuchter zijn is ook heel belangrijk in deze tijd met zoveel uitzinnigheid en zoveel mensen die zich richten op mystiek en op gevoel en op een bepaalde sfeer. Dan roept de Bijbel ons op om heel eenvoudig nuchter te zijn en ons verstand te gebruiken. En dan zegt hij, en toegerust. Mensen, wat is het belangrijk dat we vandaag toegerust zijn met het harnas. En het harnas beschermt je hart. Het harnas van geloof en liefde. Dat ons hart vol geloof en vol liefde is. Maar met een hoofd, een helm der... Wat staat er? De helm van de hoop der zaligheid. Dat ook onze gedachten behoed worden en dat we onze gedachten mogen richten op de hoop die komt op de Jezus Christus zelf. Er is heel veel verwarring. Als u kijkt in 2 Thessalonicenzen 2 vers 2, dan lezen we over dat gij niet spoedig uw bezinning verliest, dat je je bezinning verliest, dat je je zinnen niet meer op een rijtje hebt zitten, maar dat je niet in onrust verkeert. Er staat door geestesuitingen. Ik ken er heel wat die ook bepaalde visioenen en profetieën gehad hebben, die dat ook verkondigd hebben. En mensen zo ver gedreven hebben dat ze naar de Pyreneeën gingen om daar te ontkomen aan het oordeel. Dat ze naar Israël gingen in schuilkelders, want de grote verdrukking zou komen. Dat ze allerlei voorraden in gingen slaan om in een kelder te gaan zitten, om af te wachten op de dag die zou komen. Visioenen, mensen die ook van hele bekende evangelische christenen die zeggen, God heeft mij in een visioen duidelijk gemaakt dat ik de opname van de gemeente nog mee zal maken. En het is niet gebeurd. Nou, zulke soort geestesuitingen, daar moet je voor oppassen. Daar moet je je niet door mee laten slepen. Of bepaalde boeken die helemaal over de hemel gaan en wat er allemaal in de hemel is. Laat je daardoor niet verleiden, maar houd je alsjeblieft aan het woord van God. En vandaar dat er ook staat, door geestesuitingen, door predikingen, door brieven die Paulus geschreven zou hebben, of er wordt heel wat geschreven. Laat je niet in verwarring brengen en misleiden wat hier staat en voor de gek houden. Want de Bijbel geeft een hele duidelijke route, een hele duidelijke volgorde. Het is niet zomaar dat er in 2 Thessalonicenzen 2, wat we gelezen hebben, dat mensen op een gegeven moment zeiden, ja jongens, de dag des Heren is al aangebroken. Weet u waar het dan om gaat? Weet u wat de dag des Heren is? Nou, als je het boek Jesaja leest bijvoorbeeld, of het boek Maleachi, dan wordt daar gewaarschuwd voor de dag des Heren die komt. En weet u wat voor dag dat het is? Een dag van vreselijke oordelen die over deze wereld zullen komen. Een dag die, ja, waar God ons eigenlijk voor wil bewaren. De dag waarin de dag des Heren wordt in de Bijbel ook wel genoemd de dag van vergelding. De dag die aangekondigd wordt. Nou, en de mensen in Thessalonica die zeiden, nou, de dag des Heren is al aangebroken. En toen zei Paulus, dat kan nog niet. Want eerst, en dan krijg je het rijtje, wat moet eerst komen? Ja, dat kan ons soms ook een beetje op een verkeerd been zetten. Want staat er, eerst moet de afval komen. En die afval daarmee gepaard gaat de komst van de mensen wetteloosheid. En dan gaat het om de antichrist. Want voor de komst van Christus, voor de wederkomst van Christus, ik zeg het duidelijk, wederkomst van Christus, zal er eerst een andere Messias op aarde zijn, die zich zal voordoen als Christus. En Johannes zegt, er zijn nu al vele valse Christussen. En Johannes zegt in zijn eerste brief die hij schrijft, en de geest van de antichrist is al aanwezig en die bereidt de komst van de antichrist voor. Maar als je dit zo leest, eerst moet de afval komen en de mensen wetteloosheid zich openbaren. De zoon des verderf, de tegenstander, de antichrist zal er zijn. Dan zou je dus denken van, oh, dat gaat als eerste gebeuren. Moeten we dan als christenen als eerste uitkijken naar de komst van de antichrist? Is dat onze toekomst? Moeten we dat meemaken? Moeten we die vreselijke tijd meemaken dat de antichrist, de mens der wetteloosheid hier op aarde zal zijn? Wat wordt hier bedoeld? Eerst moet de afval komen. Dat staat hier in de derde vers. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Eerst gebeurt dit. Ik heb altijd geleerd, het allereerste wat gebeurt, dat is de opname van de gemeente. En natuurlijk leven we in een tijd met best wel veel afval. Hier in West-Europa, maar niet in Iran. Niet in Zuid-Afrika. Daar groeit de kerk tegen de klippen in. Juist in die gebieden waar het evangelie pas heel laat gekomen is. Nou, daar is enorme groei van het christendom. Maar hier in Europa, in West-Europa, is veel afval. Wordt dat hiermee bedoeld? Wat wordt hier bedoeld met dat woordje afval? Ik heb daar eens wat andere vertalingen over opgeslagen. En in het Grieks wordt hier gewoon het woordje gebruikt apostasia. Eerst moet de apostasia komen. En als je nazoekt wat het woordje apostasia betekent, dan heb je daar heel veel betekenissen voor. Het heeft inderdaad met, het lijkt een beetje op afval, het losmaken van iets. Hè? Je maakt je los van iets. Dat heeft ook een klein beetje in zich afval, dat weet u wel natuurlijk. Je maakt je los van iets. Je gaat zelfstandig verder. Je maakt het contact, je verbreekt het contact. Letterlijk betekent eerst moet de apostasia komen. Letterlijk vertaald zou je hier kunnen lezen. Eerst moet het vertrek komen. Eerst het vertrek. En dan zal de mens de wetteloosheid zich openbaren. En dat ligt ook in de lijn van hetgeen wat we hierna kunnen lezen. Ik zal u daar zo iets meer over vertellen. Eerst het vertrek, de loslating, het loslaten. Dat is de eerste gebeurtenis, net zoals dat hier staat in het einde van vers 7 van 2 Thessalonicenzen 2, daar staat, want het geheimenis de wetteloosheid is reeds in werking, wacht slechts tot hij die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd. Apostasia wordt er ook gebruikt, verwijderd is. Eerst moet de gemeente weg zijn. Eerst moet de gemeente verwijderd worden. Dat is de eerste gebeurtenis. En deze eerste gebeurtenis, die verwijdering van de gemeente, die vindt plaats, zoals er zo mooi staat in 1 Thessalonicenzen 4 vers 7, in het hele bekende vers. Daarna zullen wij levenden die achterbleven samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden. We worden verwijderd, we vertrekken uit deze wereld, we worden weggevoerd. Harpazai wordt daar gebruikt, harpazai. En harpazai, daar is zelfs het woordje harpoeneren van afgeleid. Je trekt een vis uit het water. Het wordt als het ware eruit gehaald. Harpazai. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt, dat de gemeente weggenomen wordt. Ditzelfde woordje, dat de gemeente weggevoerd wordt, dus het woordje weggevoerd, vindt u ook in de gelijkenissen. Ik zal het u vertellen hoe het daar staat. In Matteüs 13, dan heb je op een gegeven moment dat er vogels zijn die het zaad wegplukken van de weg. Hè? En dan legt er Jezus deze gelijkenis uit. En dan zegt er Jezus, het zaad wordt dan in het leven, in het hart van iemand gezaaid. En dan staat er, en de boze komt en rooft het weg. Harpazai. Dat is hetzelfde woordje als die wegvoering. Het wordt weggeplukt. Ja? Het wordt nog een keer gebruikt in dezelfde vorm als Paulus op een gegeven moment de Joden toespreekt in de burcht, Antonius, op de trappen. Dan komt er een enorm tumult en er komt een Romeinse hoofdman, want ze denken dat Paulus verscheurd wordt en helemaal vertrapt wordt. En dan staat er en dan wordt Paulus midden tussen hen uitgehaald. En er wordt ook datzelfde woord gebruikt, harpazai. Dat is de wegvoering van de gemeente. We worden als het ware weggegrist van deze wereld. En dan staat ook in de Bijbel, hier is geen referendum voor mogelijk. Dit zal in een oogwenk plotseling gebeuren. Nou, dat is de Bijbelse volgorde. Eerst moet het vertrek plaatsvinden. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Weet u dat de opname van de gemeente, ik heb hier een boekje. Sommige mensen zeggen dat de leer van de opname van de gemeente is door de grondlegger van de vergaderingen van gelovigen, Darby, ontwikkeld. Anderen zeggen, nee, het is door Johannes de Heer ontwikkeld. Het is pas het begin van de 20e eeuw heeft de leer van de opname van de gemeente zijn eerste licht gezien. Nou, ik zal u een citaat lezen van een zekere Irenaeus. Irenaeus die heeft de Bijbel vertaald. De Bijbel vertaald in het Latijn. En dat heeft hij in Bethlehem gedaan. Als u in de geboortekerk komt in Bethlehem, daar kunt u zelfs nog de verblijfsruimte vinden waar Irenaeus de Bijbel vertaald heeft in het Latijn. Irenaeus die wordt zelfs door sommigen bij de apostolische vaders gerekend. Nou, afgelopen dinsdag hebben we gezien, er zijn maar 12 apostelen, zoals we in de Bijbel terug kunnen vinden. Maar het is een hele bekende kerkvader, die leefde van 130 na Christus, 130 na Christus, tot 202. En Irenaeus, die schrijft in die tijd, en daarom, wanneer in het eind plotseling de kerk wordt opgenomen, zal er, zo staat geschreven, een verdrukking zijn zoals er nooit is geweest, nog zijn zal. Dat werd toen al geschreven. Zo'n 150 jaar na Christus door een van de kerkvaders. Dus als we het hebben over de opname van de gemeente, hebben we het niet over een hele bijzondere leer, maar over iets wat de vroegere kerk verkondigde en ook kende en er ook naar uitkeek. Maar toen de kerk een staatskerk werd en de plaats van Israël innam, toen is dit verdwenen. Toen kende men geen opname van de gemeente meer. En het is heel belangrijk dat we weten dat het niet zomaar een verzinsel is of zomaar ontwikkeld in een later stadium. Er staat nog iets heel belangrijks. In de lijn van eerst moet het vertrek komen, kunt u ook vers 6 en 7 lezen van 2 Thessalonicenzen 2. In 2 Thessalonicenzen 2, vers 6 en 7, daar wordt iets geschreven over een wederhouder. Laten we het even lezen. Vers 6, en gij weet thans wel, en dan gaat het over de antichrist, de valse Messias die zal komen, de mens der wetteloosheid. Gij weet thans wel wat hem, die valse Messias, weerhoudt. Totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking, wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Nou gaat het erom, om de vraag, wat wordt nu bedoeld met wat hem weerhoudt? En wat wordt nou bedoeld met totdat hij verwijderd is? Wie is nou wat? En wie is nou die hij? Totdat hij verwijderd is, die op het ogenblik nog weerhoudt. Er is iets wat de komst van de Messias tegenhoudt, of de komst van de antichrist tegenhoudt. En er is iemand die nog in de weg staat, waardoor de antichrist niet kan komen. Wat is nou dat iets? En wie is nou die iemand? Kent u een macht hier op aarde die sterker is dan de macht van Satan? Want het gaat wel het tegenhouden van de macht van Satan. Kent u een macht hier op aarde die sterker is en de macht van Satan kan weerstaan? Welke macht is dat? Is dat de macht in Den Haag? Of de VN? Welke macht is dat hier op deze wereld? Die macht, er is maar één iets wat deze macht in zich heeft. Dat is de gemeente van Jezus Christus. De Heer Jezus zegt door de apostel Johannes, letterlijk zegt de Heer Jezus door de apostel Johannes, hij die in ons woont is sterker dan hij die in de wereld woont. De gemeente van Jezus Christus vertegenwoordigt een macht die sterker is dan de macht van de antichrist. En zolang deze wederhoudende macht nog hier op aarde is, kan de antichrist nog niet komen. Kan hij zich nog niet openbaren. En dat is hetgeen wat hier bedoeld wordt. En in lijn ligt met die tekst wat ervoor zit. Eerst moet het vertrek plaatsvinden. Dan kan de wetteloze, de antichrist, zich pas openbaren. En dan die tweede vraag, want dan staat er in vers 7 dat de antichrist wacht, die tijd der wetteloosheid, geheimenis der wetteloosheid, wacht. Het is wel reeds in werking, dat zien we om ons heen, maar wacht totdat hij die op het ogenblik nog weer houdt verwijderd. Welke persoon is hier op deze aarde? Enige persoon die de macht van de antichrist kan tegenhouden. En die persoon is niemand anders dan de Heilige Geest. Gods Geest. Gods Geest uitgestort, zoals de Heer zegt, hij zal komen, hij zal u leren, hij zal u de weg wijzen. Deze hij is de Heilige Geest die de pas afsnijdt van de mens der wetteloosheid. En zolang de Heilige Geest hier op deze aarde woont, en zolang de gemeente van Jezus Christus hier op aarde nog woont, verblijft, krijgt de antichrist geen kans om zich te openbaren. Pas wanneer de gemeente weggenomen is, de wederhoudende macht weggenomen is, de Heilige Geest met de gemeente weggenomen is, dan zal de mens de wetteloosheid zich openbaren. En dan komt die vreselijke tijd die in de Bijbel genoemd wordt de grote verdrukking. Ons vertrek. Bent u klaar voor vertrek? Dat is een mooi thema, hè? Klaar voor vertrek. Zijn we klaar om mee te gaan? Want nogmaals, dat vertrek kan elk ogenblik plaatsvinden, omdat we de wetteloosheid al toezien nemen. Omdat we allerlei aspecten van de antichrist om ons heen, ja, gewoon zien gebeuren. En de Bijbel zegt heel duidelijk, zijn we dan klaar, roept ons op om klaar te zijn voor vertrek. Hoe ziet dat vertrek eruit? Hoe vertrekken we vanuit deze wereld? Zal het zomaar gebeuren dat we ineens zomaar weg zijn? Nee. Ook daar heeft de Heer een volgorde. Want dan zegt Paulus, nee, we zullen niet zomaar van deze wereld vertrekken. Eerst zullen alle gelovigen, alle in Christus ontslapenen, uit de dood opstaan. We gaan niet zonder hen. Dat dachten ze in Thessalonica. Die dachten van, ja, als je eenmaal gestorven bent, helaas, dan maak je dat niet mee. Nee, wij zullen hen niet voorgaan, staat er in 1 Thessalonicenzen 4. We zullen hen niet voorgaan. Eerst zullen alle in Christus ontslapenen uit de dood opstaan. En ik zeg altijd, God die vanuit stof van de aarde de eerste mens geschapen heeft, zal dan vanuit het stof wat er van ons menselijk lichaam overgebleven is, zal hij een nieuwe mens maken, een nieuw lichaam geven, een verheerlijk lichaam. De graven zullen geopend worden en allen in Christus, alle gelovigen, zullen uit de dood opstaan. Dit noemen we de opstanding uit de doden. Dat is wat anders dan de opstanding van de doden. De opstanding van de doden vindt pas helemaal na het vrederijk plaats. Dan zullen alle ongelovigen, de doden zullen opstaan en veroordeeld worden voor de grote witte oordeelstroom. Maar hier hebben we de opstanding uit, letterlijk van tussenuit de doden. Eén tekst hierover, ik zal één tekst hierover opslaan. Die kunt u vinden bijvoorbeeld in Handelingen 4. Een hele nieuwe boodschap was dat, die toen verkondigd werd door de apostelen. Er staat in Handelingen 4, vers 1 en 2. Deze uitdrukking wordt wel meer gebruikt in de Bijbel. Ook in de Filippense brief vind je diezelfde uitdrukking weer terug. Handelingen 4, vers 1. En terwijl zij tot het volk spraken, overvielen hen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën, zeer verontwaardigd, omdat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding, niet van de doden, maar de opstanding uit de doden verkondigde. Zie je het staan? En datzelfde vind je ook in de Filippenzenbrief en nog meerdere teksten. Hier gaat het niet de opstanding van alle doden, maar de opstanding van tussenuit de doden. Alleen de gelovigen die zullen uit de dood opstaan. Die opstanding wordt ook wel genoemd de eerste opstanding. In Openbaring 20 kun je erover lezen, de eerste opstanding, zalig die deel heeft aan deze eerste opstanding. Over hen heeft die tweede opstanding, wordt pas in Openbaring 20 het laatste stukje genoemd. Daar staat er, de dood gaf de dood die in hem waren, het dodenrijk, de zee. Dan komen alle ongeloven, want immers alle mensen zullen eens opstaan. Eerste gelovigen. Maar ook de ongelovigen zullen uit de dood moeten verschijnen. En ook voor de grote troon van God moeten verschijnen. En daarmee is de opstanding van Christus een oorzaak geworden. Niet alleen voor de opstanding van de gelovigen. Maar ook voor de opstanding van de ongelovigen. Ook zij zullen eens voor de troon van God komen te staan. Het is de opstanding ten leven. En niet de opstanding ten oordeel. Zoals Johannes 5 ons leert. Dat is het eerste. Het tweede, dan staat er dat wij als gelovigen nog hier op aarde, die nog niet gestorven zijn, zullen in een punt destijds, Filippenzen 3 staat dat, 1 Korinthe 15, in een punt, een atoom destijds, veranderd worden. En zullen we een verheerlijkt lichaam hebben. Dat zal in een punt destijds plaatsvinden. En hoe we er dan uitzien? Ik weet het niet precies. Maar we zullen volmaakt zijn. We zullen volmaakt zijn. We hebben geen bril meer nodig. We hebben allemaal onze eigen tanden en kiezen weer. We hebben geen beter horen meer nodig. Of Schoneberg of welke organisatie dan ook. We hebben dat allemaal niet meer nodig. We zijn volmaakt. We hebben een volkomen lichaam gekregen. Hij zegt wel eens, de Heer Jezus is naar de hemel gegaan toen hij 33 jaar was. Dat is de top van het menselijk lichaam, hè? Gezond, 33 jaar. Nou, er zal geen ongemak meer zijn, er zal geen pijn meer zijn, geen moeite meer zijn. Dat zal gaan gebeuren, dat ons vernederd lichaam, vergeet het niet, wij leven in een vernederd lichaam. En vooral als je wat ouder wordt, de ouderen onder ons, die zullen dat nog meer beamen dan de jongeren onder ons. Maar we leven in een lichaam, dat wordt oud en dat vergaat. Het zit niet meer zo strak in het vel als vroeger. En je zult op allerlei manieren gaan ontdekken van, het lichaam is aan verval onderhevig. Maar dan krijgen we een verheerlijkt, prachtig lichaam zoals God het bedoeld heeft bij de eerste mens. En nog meer, want we krijgen zelfs een verheerlijkt lichaam zoals Christus dat had. Niet meer afhankelijk van tijd of ruimte. Dat is het tweede. Opstanding, verandering, en dan komt het derde. Dan staat er, en wij zullen weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. Niet om hem in te halen, niet om met hem mee naar beneden te komen op aarde. Zoals sommige mensen dat wel eens proberen dan aan te geven. Nee, want er staat om voor altijd bij hem te zijn. Bij hem te zijn, om dan later, na die vreselijke periode hier op aarde, met hem weer terug te komen op aarde, om dan 1000 jaar met Christus hier op aarde te regeren. Nog twee vragen. Wie wordt er opgenomen? Wie zal aan dit vertrek deel mogen nemen? Weet u, daar wordt ook nog wel eens verschillend over gedacht. In de jaren 60, 70 had je de beweging die nogal heel sterk naar voren kwam van Kracht van Omhoog, van de Brink, Gorkum, daar die buurt. En die zeiden alleen de overwinnaars zullen opgenomen worden. En wie zijn dan die overwinnaars? Die overwinnaars zijn die christenen die echt zich zo toegewijd hebben aan Christus en ook getuigend zijn. En ook rein zijn, volkomen rein, en ook verwachtingsvol elke dag uitkijken naar de Jezus. Alleen zij, de bruid die de bruidegom verwacht, zij zullen opgenomen worden en alle anderen zullen op aarde achterblijven. Dus dat is de leer van de overwinnaars. En dat was met name van kracht van omhoog. Datzelfde vind je ook een klein beetje terug in het boek wat nog niet zo lang geleden verschenen is bij Wake Up. Dat er een gedeeltelijke opname is. Niet alle mensen zullen opgenomen, niet de hele gemeente, maar alleen zij die toegewijd waren aan Christus. En de vleeselijke christenen die blijven achter en die zullen door de grote verdrukking moeten gaan. En dan wordt nog maar duidelijk, moet nog wel duidelijk worden of ze uiteindelijk behouden zijn of niet. Is dat bijbels? Wat geeft de Bijbel hier voor antwoord? Weet u, in de Bijbel staat hier heel duidelijk, als wij geloven in de Heer Jezus Christus, dat Hij gestorven en opgestaan is, zal Hij ons meenemen. Dat is de enige voorwaarde die hier staat. En zij die van Christus zijn bij zijn komst. Er staat niet zij die van de volle evangelie gemeente zijn of zij van de baptist. Nee, zij die van Christus zijn bij zijn komst. In de Korinthebrief, in 1 Korinthe 10 of 1 Korinthe 12, daar staat dat wij allemaal door de wedergeboorte lid geworden zijn van het lichaam van Christus. Eén lichaam van Christus. En als u gelooft in de Jezus Christus, dan hoort u allemaal bij dat ene lichaam van Christus. En als u nou het hoofd naar beneden komt om zijn lichaam op te halen, zouden dan lichaamsleden, leden van het lichaam hier achterblijven? Zou de Jezus dan een gedeeltelijk lichaam tot zich nemen en de rest hier op aarde achterlaten? Waarom, en dat heeft natuurlijk direct te maken met de vraag daarna, wat gebeurt daarna? Weet u, als wij opgenomen worden, en ik geloof zonder meer dat als de opname van de gemeente plaatsvindt, dat geen enkel kind van God hier op aarde achter zal blijven. Ieder kind van God, ieder lid van de gemeente van Jezus Christus gaat mee. Of je nu een toegewijd christen bent, of een niet toegewijd christen. Weet u, als je dit zou gaan geloven, dat alleen de superchristenen opgenomen zullen worden, dan ben je er nooit zeker van. Dan vraag je je hele leven af, ben ik nou wel goed genoeg? Ben ik wel goed genoeg? Ben ik wel toegewijd genoeg? Ben ik wel verwachtingsvol genoeg? Ben ik wel heilig genoeg? En dan ben je je hele leven lang bezig om maar erbij te mogen horen bij de opname van de gemeente. Is dat nou hetgeen wat de Heer Jezus van ons gewild heeft? Dan ga je zo krampachtig uitkijken naar de komst van Jezus. Ik geloof niet dat bijbels is. Ik geloof dat wij in alle eenvoud, in alle rust, mogen weten, we zijn bij de gemeente van Jezus Christus. Niet door eigen werk, maar door genade. Pure genade. Maar na de opname van de gemeente is er niet allemaal pijn en vrede. Want na de opname van de gemeente zal de gemeente geplaatst worden voor de rechterstoel van Christus. En dan komt de beoordeling van hoe zijn we hier op aarde geweest. Dus dat is niet een beoordeling vooraf, voor de opname, maar na de opname van de gemeente in de hemelse heerlijkheid. En dan zullen we als gemeente beoordeeld worden op dat wat Hij heeft kunnen doen door ons persoonlijk leven. De Jezus, die komt heel spoedig voor zijn gemeente. Het vertrek, de exit voor de christenen is heel dichtbij. En ik wil alleen maar deze vraag meegeven. Zijn we er klaar voor? Zijn we klaar voor vertrek? Want de Heer Jezus die kan elk moment zijn gemeente tot zich nemen. De tekenen van de tijd, daar wil ik het vanavond niet over hebben. Daar valt genoeg over te vertellen. Spreken boekdelen. De profetie gaat in vervulling in deze tijd waarin we leven. En meer dan ooit mogen we de Heer Jezus terug verwachten. En laat het zo zijn dat u een kind van God bent, zoals de Thessalonicense gemeente beschreven wordt, dat het een verwachtende gemeente is. En laten we ook als schuilplaats ook dat nooit loslaten, dat we een verwachtende gemeente zijn die uitkijkt naar de komst, niet de wederkomst, maar de komst van Jezus. Amen. We gaan samen nog een lied zingen. Lied 590 uit de bundel Opwekking. 590, want als we naar de komst van Jezus uitkijken, dan willen we ook onszelf aan Hem toevertrouwen. Hij die deze hoop heeft, heiligt zich gelijk. Reinigt zich gelijk. Hij rein is, zegt Johannes. En laten we ons ook op deze manier op zijn komst voorbereiden. 590, o mijn ziel, sta op en prijs je maker. Zullen we samen de Heer danken. Heer, wat een prachtig refrein. Dat er een moment zal komen dat u zult komen, Heer Jezus. Dat u als bruidegom uw bruid van deze wereld weg zal grissen als het ware. Heer, voor de bruiloft des lams. En dat we voor altijd bij hem mogen zijn die zijn leven aan het kruis voor ons gegeven heeft. En zo ons zo lief gehad heeft. Heer, dat is ons uitzicht. Daar mogen we naar uitkijken. Heer, en het zal vele, vele malen mooier zijn dan de mooiste momenten die we ooit hier op aarde meegemaakt hebben. Heer, dank u wel dat we naar dit prachtige, dit geweldige uit mogen kijken. Heer, ik wil u vragen, wilt u ons helpen dat we ons niet laten misleiden in deze wereld door ja, door openbaringen, door preken, door visioenen, door dat wat geschreven wordt. Heer, wilt u ons helpen om nuchter te blijven, om niet onze zinnen te verliezen, maar met nuchterheid vanuit uw woord ons te laten onderwijzen en uit te mogen kijken naar het vertrek van uw gemeente, waarna de mens der wetteloosheid zich zal openbaren. Maar wat geweldig dat u dan terug zult komen, Heer Jezus, op aarde. En dat u de wetteloos en machteloos zult maken door uw verschijning. Heer, we weten dat de geest van de antichrist in deze wereld is. En zijn verschijning vindt plaats met allerlei krachten, wonderen en tekenen. Precies zoals u kwam, Heer Jezus, dat God de Vader u de macht van kracht, wonderen en tekenen gaf. Zo zal ook eens de antichrist komen met zoveel bombardie, met zoveel overtuigingskracht, dat de mensen de leugen zullen geloven en in de antichrist zich zullen verliezen. Heer, maar wat is geweldig dat wij mogen uitkijken, niet naar de komst van de antichrist, maar naar de komst van de Heer Jezus, die ons tot zich zal nemen om voor altijd bij Jezus te zijn. Heer, laat het zo zijn dat we allemaal, zoals we hier zitten vanavond, zeker mogen weten dat we klaar zijn voor vertrek. En dit vertrek, Heer, het is elk moment mogelijk. Laat het zo zijn dat u ons bereid vindt om u te ontmoeten. Heer, dank u wel voor deze avond. Ik wil u vragen, wilt u met ons meegaan naar huis? Ons ook de komende week heel dicht nabij zijn, ons zegenen, heel dicht bij u houden. Wetende, Heer, dat u spoedig terug zult komen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. Dat is lied 7 uit het boekje Het Supplement. En het lijkt me goed om dat met elkaar zo mogelijk ook staande te zingen. 1, 2 en 3 voor de zegenbeden en het vierde na de zegenbeden. Lichtstad met uw palen poorten. Laten we heen gaan met zijn zegen. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige, heiligende gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment dat Jezus zal komen en wij vertrekken uit deze wereld. En we voor altijd bij Jezus mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.